waar onder de Verenigde Staties en andere Europese landen. De wereld heeft geen alternatief om een andere economische wereldorde te hebben. Met de oprichting van BRICS heeft de wereld nu een alternatief. BRICS-landen zien landen met een enorme bevolking. Een enorme bevolking betekent dat we een enorme markt hebben. Dit is goed voor Indonesië. Het voordeel is dat we het beleid van de wereldeconomieën kunnen vormgeven. Een ander voordeel dat ook in overweging moet worden genomen is de grote toegang tot de markt die BRICS kan bieden voor de producten van Indonesië. Hikmahanto onderstreepte ook de kansen die BRICS biedt voor investeringen van Indonesië die gemaximaliseerd moeten worden om voordeel te kunnen halen uit het ontwikkelingsplan van Indonesië. En luisteraars, dat was het nieuws.
Voice of Indonesia.
Listeners, that was at least to find Malik and the Essentials more in the modern fantasy. Kesongendor Miriam Eka featuring Malik and the Essentials of the Harineringen fun Malik and the Essentials 20 years in the career in the music industry. Titlice, Hate Menari of Dansen in the Netherlands. And it gaat over de vreugde van iemand naar zijn geliefde die als dansen kan noemen. Okay, luisteraars, hebben we ook de quotes of the day of de zinnen van de ziel. En wat is dat? Veel is het plezier. Zinnen voor de ziel. Niemand durft iets nieuws te beginnen, behalve zij die durven te vallen. Ingenieur Sukarno. De eerste stap zetten is het moeilijkste. Maar met moed en vastberadenheid kunnen we buitengewone resultaten bereiken. Zinnen voor het ziel.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
And listeners, that was a new from Reality Club and Band of Indonesia. Matt did tell anything you want. And the teacher is beroemd. Niet alleen in Indonesia, maar ook in de internationale gemeenschap. And FYI, for your information, Reality Club heeft ook op internationale stages zijn liedje presenteren. Dus ja, dit is een beroemde band uit Indonesia. Niet alleen in Indonesia, maar ook op de internationale muziekliefhebbers. En luisteraars, gaan we naar de informatie uit Indonesia. En dit gaat over de grootste tempel in Zuidoost-Azië die in Indonesië ligt. Weet je dat de grootste tempel, Hindu-tempel van in Zuidoost-Azië is in Indonesië is? Ja, deze tempel is net geopend. De naam is Murugan Temple Jakarta of de echte naam is Sri Sanatana Dharma Alayam Temple. En die tempel is de eerste Tamil Hindu tempel in Indonesia. Deze tempel heeft een unieke stijl. Die typeren is voor graffiti of een typisch religieus gebouw uit Zuid-India met veel kleuren. En deze tempel ligt in West-Jakarta en is niet alleen een gebedshuis, maar ook beschikt ook over een hindoeïstisch cultureel, een danscentrum, meditatie- en yoga-ruimtes en gezondheidscentrum, ook taallessen. En wat nog verbazingswekkender is, is dat de Sri Sanatana Dharma Alayam Tempel ook een museum heeft dat Indiase culturen uit Indonesië tentoonstelt. En dit ook een aantrekkelijke plaats waar u moet bezoeken. Dus, kom hier naar Indonesië en gaan we naar de grootste Hindu tempel in Zuidoost-Azië.
Bola, bang, bola, bola,
Indonesia.
Ya, yeah, listeners, that was a native fan nonaria made the title nonton bola of Nar Football Tekaikan, and it is in the South the Wontes to send Indonesians and Netherlanders, ya, yeah, well, how then fun Nar Football Kaikan, and well, how then Oak and Football, ya, yeah, well, how then Oak feel naturalisasi spelers out Netherlands, ya, yeah, Indonesia and Nederland is itself the Indische gewoontes. And listeners, we gaan nu naar de Spreek maar Bahasa, een programma die aan u het Indonesisch introduceren en leidt u om het Indonesisch te praten. En vandaag we zullen naar Chris George Robinson uit Australië, een vlogger, volgen in dit episode of Spreek maar Bahasa. Veel luisterplezier. Luisteraars, ik ben weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Een programma die de woorden in het Indonesisch aan u introduceren en leidt u om in het Indonesisch te praten. Dit programma is een samenwerking tussen Voice of Indonesia en het Ontwikkeling Bureau van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Research en Technologie. Het thema voor vandaag is Di Karimun Jawa, of bij Di Karimun Jawa betekent, veel is het begin. Zou ik het gesprek willen geven? Dit gesprek is tussen Chris George Robinson, een vlogger uit Australië en een officier van de Karimun Jawa National Park. Chris maakt een vlog.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Marto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal een keer al van zeggen, u kunt het daarmee herhalen. Pesisir betekent de kust. Pesisir betekent de kust. Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa betekent Karimun Jawa Island. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Betekens, de band is aan de kust van Karimun Jawa Island. If you know who you were, the word pesisir di kust betekens. This word is a from the modern Yibaha bride on the natural to disciple. Andere woorden in het Indonesisch die over natuur gaat. Terumbu karang. Terumbu karang betekent koraal riffen. Hutan bakau. Hutan bakau betekent mangrove bush. Jawa National Park belum saya masyarakat in the underwater habitat in the Leiden Brum Karimun Jawa met het naam de Caribbean van Java. Voor ik beëindig het programma, luister maar nog een keer naar het gesprek over.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Marto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua.
That was Spreek Maar Bahasa for vandaag.
Voice of Indonesia.
Yang panjang.
Voice of Indonesia.
En luisteraars, we zijn nog steeds in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. En nu zal ik over een traditionele schip uit Indonesië te vertellen. Indonesië als een maritieme land heeft veel traditionele schepen en een van hem is Pinisi uit Zuid-Sulawesi. En hoe maakt de Zuid-Sulawesiërs de kapal Pinisi? En wat is ook een kapal Pinisi? En hoe zit een onderzoeker uit Duitsland over Pinisi? Dus we hebben het verhaal over Pinisi schip. Die u steeds zullen naar luisteren. Veel luisterplezier.
Dan saya di lautan pada milenium pertama itu orang Nusantara.
Di sini di eerste milenium de overwinning op de zee in de Helden waren het Nusantara volk, de Melayu. Ervoor geen Chinees. Het is nieuw. Nadat de landhandelsroutes ontoegankelijk werden, zochten ze naar handelsroutes over zee. Het was op de 11e of 12e eeuw, daarvoor bestond het niet.
Terus dia bilang, kamu tidak
ben jij niet bang voor boten van 8 tot 9 meter? Dat zei hij tegen mij. Ik zei, ik heb in Indonesië nog nooit boten van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Is goed de mijn hand. En dat was het, oké?
Kalau istilah Pinisi itu sepertinya muncul pada abad ke-19, sekitar tahun 1830-an, 40-an, dan itu menambil sejenis
layar. Sekarang Pinisi lahir rond the 19th eeuw, rond the year 1830 tot 1840, ze zijn verschenen. En het markeert een type zeil dat eigenlijk uit Europa komt, wat imiteert dat als de internationale term Schoena Ketch of Kaf Ketch is. Dat betekent een zeil dat in de richting van de boeg van de boot is vastgemaakt. Het lijkt erop dat deze zeilen voor het eerst werden gebruikt in de westelijke regio's van de archipel, zoals Riau, Belitung enzovoort. Tot het einde van de 19e eeuw werd dit type van zeil steeds meer richting het oosten gebruikt, zodat het zeil ook in Sulawesi terecht kwam en ook hier werd het zeil gewijzigd, wat we tegenwoordig kennen als het Pinisi zeil.
In het land wordt het Indonesische volk uitgedaagd om veerkrachtiger te worden in het omgaan met leven op zee. Een van de gemeenschappen die een scheepvaartsysteem kan runnen en schepen kan bouwen is de Bulukumba gemeenschap, die beroemd is om zijn Pinisi. De term Pinisi werd echter in de jaren 50 bekend en ons legt Horst Liebner, een Duitse scheephistoricus, uit.
Istilah Pinisi itu secara umum baru muncul dalam apa namanya ya?
Sekarang Pinisi terkini berkembang pas in the 20th and 20th eeuw in the Crown. In 1960 hield de regering van Soekarno een wedstrijd voor soortgelijke boten om Kopra van Sulawesi naar Jakarta te vervoeren. En daar in de krant staat nog steeds de vraag, wat is een Pinisi boot?
Pertanyaan apa itu? Dan fungsi
indisat noch nicht bekannt was der Menschen.
Want
in de archieven van de havenmeester en de hoed worden zulke boten nog steeds Palari genoemd. Er is Palari Solombo, er is ook Palari Tonkola. De meest voorkomende kernemissie was in de jaren 80 vooral naar de finissie naar Vancouver werd gebracht. Daar veranderde de naam Palari in Finissie. De kernfinissie waar men momenteel zo trots op is, is dus eigenlijk een uitvinding.
Paul en sebelumnya kita makan Palari itu mulai kita makan Finissie. Jadi istilah Finissie yang sekarang ini begitu dibanggakan. Sebenarnya suatu ciptaan setelah yang namanya Finissie itu sudah tidak ada lagi.
Horst vertelde ons opnieuw over het gebruik van de term Finissie, wat eigenlijk iets nieuws is dat wereldwijd voorkomt en een bron van trots is geworden voor Indonesische zeevaartcultuur.
Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. En ada cerita bahwa perahu yang seperti itu yang pertama kali dibangun di arah itu pada tahun...
Het geheugen van de bevolking is niet erg nauwkeurig. Er is een verhaal dat de eerste dergelijke boot in het jaar 1900 in de Ara-regio werd gebouwd. Maar niemand herinnert zich wie hem heeft gebouwd, voor wie en voor. En tot aan de Tweede Wereldoorlog werden al dit soort projecten in Nederlandse kranten en havenmeesterarchieven vermeld als Palari. Het gebruik van het woord Finissie is dus iets nieuws, iets dat nog niet zo lang bestaat. Maar met de komst van de motorisering en Indonesische zeilboten verdween dat allemaal in de jaren 70. En het is een herinnering waar mensen best trots op zijn. Toen de Finissie Nusantara naar Vancouver werd gebracht, bestelden steeds meer reisorganisaties uit het buitenland dit soort boten. Daarom Finissie werd er gebracht als een trotse herinnering aan botenbouwers en zeilers uit Nusantara.
Finissie werd bekend bij de wereldgemeenschap sinds zijn eerste expeditie naar Vancouver, Canada in 1986, waar een van de bemanningsleden nog steeds waart. Hij is Lucy, de hoofduitdager die destijds deelnam aan de Finissie Nusantara missie.
Mungkin dari awal, saya waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari Finissie, saya masuk di kalangan di Cingendok.
Wat ik me herinner was, het in het jaar 5 kwam mijn team in de scheepszwerf binnen. Toen zei ik dat ik naar Canada wilde komen. Ik had nog niet gesolliciteerd, dan was Philip, de Fransman die toen de supervisor was, die mij ontving. En hij vroeg, wil je naar Canada komen? Ik zei, ja, als je nog meer mensen nodig hebt. Toen vroeg hij, ben je niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? En ik zei, in Indonesië heb ik nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien, hij schudde mijn hand en dat was het, oké? Ik had op dat moment dienst aan de machine, maar ook aan het zeil. Naast mij waren er nog 4 andere mensen van Tanah Biru.
Vertrouwend op 2 masten en 7 ontwikkelde zeilen, die Finissie genaamd, is de wens sinds de 12e eeuw de belangrijkste kracht voor de Indonesische zeilers om naar hun bestemming te varen.
Ja, kalau kita berlayar cuma main di layar aja.
Als we alleen op het zeil varen, kan er afhankelijk van de wind ieder uur een verandering in de wind treden. Zoals hier gisteren kon het varen zonder wind. wat normaal gesproken 2 uur duurt, door de wind wel een dag duren. Als je een machine gebruikt, kun je de snelheid berekenen in de uren dat we aankomen. Als je alleen het zeil gebruikt, kun je niet voorspellen wanneer het arriveert.
Nu dat we het verhaal van Horst en Rusli hadden gehoord, waren we nieuwsgierig naar het scheepsbouwproces van PNC. We bezochten ook het PNC scheepsbouwproject dat momenteel aan de gang is in de stad Makassar. Het ligt niet ver van het Losaristans. Daar ontmoeten we Harris, een PNC scheepsbouwer uit Bulukumba. Hij vertelde ons over de PNC scheepsbouwtechniek die door UNESCO tot werelderfgoed is verklaard.
Kapal Pinisi dibangun ini asalnya dari arah Luwuhun, Pak, Sulawesi Selatan. Mulai tahun sebelum merdeka, tahun
1940 op basis van de kennis die onze voorouders van generatie op generatie hebben doorgegeven. Zonder enige schriftelijke kennis of techniek bouwen wij schepen uitsluitend op basis van ervaring en worden wereldwijd erkend.
Niet zomaar elk hout gebruiken. Er worden alleen bepaalde houtsoorten gebruikt. Het gaat niet alleen om hout, maar er slechten ook de stapen uit die genomen worden bij het bouwen van een Pinisi schip.
Ja, kayu besi, kayu biti, kayu jati. Tiga satu jenis kayu.
Ja, ijzerhout, bietiehout en tikhout. Slechts 3 houtsoorten. Deze 3 houtsoorten zijn gekozen vanwege hun sterkte. Het schip zou op zee worden ingezet. Het kan niet zomaar hout gebruiken. Vroeger had ik finitie van bietiehout, maar nu is het zout zeldzaam. Het is dus niet meer mogelijk. Voor het schip dat wij aan het bouwen zijn, is voor het dek gebruik gemaakt van tikhout.
Toen we bij de scheepbouwplaats aankwamen, zagen we arbeiders hun werk doen. Sommigen waren bezig met het uithakken van de scheepsromp, sommigen maakten touwen vast om de lege ruimtes tussen de houten planken op te vullen. En weer anderen maakten het hout glad. De scheepsromp stond echter stevig en had de vorm van een bijna voltooid schip. We waren ook nieuwsgierig naar het proces van het schikken van het hout om een schip te maken. Harris vertelde het verhaal verder.
Het begint vanaf de schip, de planken worden één voor één gerangschikt. We gaan hier verder, nadat de scheepsromp klaar is, waarna de slagstanden worden geïnstalleerd. Nadat de slagstanden geïnstalleerd, werken we met de weg, dan de grond, dan de vloer en tenslotte de kamer. De kamer bestond uit muren en scheidingsbanden. Nadat deze op de wieldop is gezet, wordt deze neergelaten en vervolgens wordt de paal rechtop gezet. Nadat de mast klaar is, wordt het slangtouw gemonteerd, daarna het masttouw en tenslotte het zeil.
Als volgens haar is de Pinische scheepsbouw alleen maar werd overgedragen zonder een definitief systeem, blijkt dat niet het geval te zijn. In zijn onderzoek ontdekte Horst Liebner Tata Talu, een systeem dat werd gebruikt om Pinische schepen te bouwen. Dit systeem is alleen bekend bij 12 mensen uit Lemo-Lemo, Bulukumba.
Ada satu hal dan itu intinya dari warisan dunianya itu, yaitu
Er is één ding, en dat is de essentie van zijn werkgoed, namelijk wat de productieformule zou kunnen worden genoemd. Veel mensen zeggen dat boten zonder proeven en dergelijke worden gemaakt, maar dat is eigenlijk niet waar. Er is een formule die niet in een afbeelding wordt omgezet, maar in verschillende metingen die op de meter worden vastgelegd, en er worden diverse bangli gebruikt bij boordjes die de maat bepalen, bijvoorbeeld de plek van de haringen in de romp, de lengte van de planken, de plek van het frame enzovoort. Degenen die deze kennis tegenwoordig nog steeds erven, zijn de afstammelingen van het Lemo-Lemo-volk. Ze lijken een formule te hebben genaamd Tatatalu, die boten tot 14 meter lang kan produceren.
Een boot bouwen is niet eenvoudig en de kennis die al honderden jaren wordt toegepast is de meest waardevolle erfenis. De kennis die onze voorouders door de eeuwen heen heeft laten zeilen.
Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda secara manusia yang paling rumit yang ada sebelum
een boot bouwen is een heel, heel ingewikkelde zaak. De zeilboot wordt algemeen erkend als de meest complexe menselijke creatie die bestond voor de industriële revolutie in de 18e eeuw. Dit betekent dat er in de geschiedenis van de mensheid niets is ingewikkeld gebouwd dan een zeilboot. Als we de onderdelen of het aantal objecten in deze boot vergelijken, wat er ook is. Voor zover ik weet, is er 100 keer meer dan een mobiele telefoon. En het zou allemaal moeten werken. En er is nog een punt, een boot is niet iets rechthoekig, maar ontstaat door bochten. En de bochten moeten harmonieus zijn. Als de bochten krom zijn, zou de boot niet varen. De kennis om deze curven te creëren bestaat dus al 1000 jaar in de archipel. En de manier om deze curven te conceptualiseren verschilt niet veel van de schepen die daarvoor bestonden. Deze dingen zijn erg ingewikkeld, dus ze zijn niet bedoeld voor publieke consumptie, omdat ze te ingewikkeld zijn, maar om ze te verdiepen en er iets van te maken om trots op te zijn.
Dus het is niet om te menciptakan kurva-kurva itu. Ze zijn berlangsing. Sebuah di Nusantara kurang-kurangnya sejak 1000 tahun. Dan cara mengkonsepkan kurva-kurva itu tidak jauh berbeda dari kapal-kapal karam yang dari awal tersebut dengan perahu-perahu yang dibangun pada pertengahan abad ke-20. Dan hal-hal itu amat-amat rumit. Sehingga bukan menjadi ini barang kesenjian halaya kerana wah memang terlalu rumit. Tetapi untuk apa ya memperdalamnya dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan.
Indonesia. Luisteraars, vandaag presenteer ik een lied met de titel Ampera Berjaya door Igo Alamsyah. Dit werd gecreëerd door Atahan. Dit lied gaat over Ampera, een brug in South Sumatra als de icoon van Palembang. In dit lied wordt Ampera beschreven als een majestueus en prachtig staan op het land van Sriwijaya. De tekst van Ampera Berjaya bevat een boodschap om samen te werken om het land zo op te bouwen dat Palembang islamitisch blijft. Bisnis Ampera berjaya van Ibu Alamsyah Venus Pesir.
Kita membangun negeri.
Zain at Aina van de Nederlandse talige uitzending van Voice of Indonesia. En vergeet niet om ons op te volgen via de social media, Instagram, VOI_official, TikTok ook, of VOI_official. Of als u een liedje willen requesten, stuur een bericht via WhatsApp op +62 821 2381 2130. En ook u kan vragen over het liedje via de direct message op Instagram via VOI_official. En u kunt ook onze Facebook fanpage op te volgen, The Voice of Indonesia. En ik ben Ida Herdiani, neem afscheid van u. Vergeet niet ons te volgen op social media en tot morgen bij de Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français, la voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW 33 25 et 47 55 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Sous-titrage Société Radio-Canada. Comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'émission en langue française Voice of Indonesia avec moi, Maïsa Roh. Aujourd'hui, le 4 février 2025, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, des actualités, des citations du jour, des nouveautés indonésiennes, du langage indonésien, meilleure coupe, des chansons pop et traditionnelles indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons avec les actualités présentées par Houdri.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Prabowo et ministre de la Défense tiennent une réunion impromptue avec le ministre de l'Agriculture pour discuter de la production de riz à haute pression. Chambre des représentants indonésiennes, DPRRI, encourage la coordination entre les commissions sur les restrictions d'accès à Internet pour les enfants. Indonésie envisage de limiter ses exportations de charbon. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles complètes. Le président indonésien Prabowo Subianto, accompagné du ministre de la Défense, Shafri Samsudin, a tenu une réunion impromptue avec le ministre de l'Agriculture, Andi Amran Sulaiman, au complexe du ministère de l'Agriculture, situé sur Jalan Harsono RM Pasar Minggu, au sud de Jakarta, lundi après-midi, pour discuter du HPP des céréales récolté à sec. Après avoir effectué une inspection surprise de la mise en œuvre des repas nutritifs gratuits MBG dans la région de Pulau Gadung à l'est de Jakarta lundi matin, le président, accompagné du secrétaire du cabinet Teddy Indrawijaya et du ministre de la Défense, Shafri, est arrivé au bureau du ministère de l'Agriculture vers 11h15. Chef du bureau des relations publiques et de l'information du ministère de l'Agriculture, Arif Cahyono, a expliqué que le président a tenu une téléconférence avec les agriculteurs, les agents de vulgarisation agricole, les chefs des bureaux.